Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is vrijdagmiddag 27 juli. De mussen vallen van het dak en Tim eet een heerlijk patatje buff. In Amsterdam golft een hitte die we louter nog kennen van vroeger, toen alles nog beter was. Gelukkig is daar nu.nl. Daar houden ze het hoofd koel. Zelfs in de hectiek die de Tour de France heet. Vanuit Wielercafé Het Verzetje in Amsterdam-Noord bellen we met misschien wel de coolste man in koers. Daan de Ridder voor een wekelijkse update uit de buik van het peloton. Het peloton journalisten wel te verstaan. In samenwerking met nu.nl is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers. Daan, spreek ik met Daan?
Ja, goedemiddag Jonne.
Hey, hoe is het? Jonne hier. Ja, inderdaad, van de Rode Lantaarn. Leuk je weer te spreken.
Ja, de laatste keer alweer, jammer genoeg. Hè? De tour is alweer, ja.
Ongelooflijk, gaat snel hè?
Nou... Een collega zei dat vanochtend ook tegen me, maar ik moet zeggen, als je in de Tour zit, dan duurt 4 weken nog best lang.
Nou ja, jij zit natuurlijk echt al een week van tevoren daar ook.
Ja, ja, de dinsdag voor de Tour al. Dus ja, we gaan al richting de 3,5 week. Dus, ja.
Op je tandvlees.
De derde week is voor iedereen lastig, niet alleen voor de renners.
En mag je maandag gelijk naar huis of moet je dan ook nog andere dingen doen daar?
Nee, maandag rij ik in één rechte lijn van Parijs naar Amsterdam.
Ah, oh, heerlijk man. Klinkt goed. Het is hier namelijk 38 graden momenteel.
Dat hadden wij gisteren ook ongeveer. Vandaag valt het iets mee. We zitten wat hoger ook, denk ik. Maar ja, 37 graden hebben we niet gered. Maar het is hier ook de hele Tour al erg warm.
Ja, ongelooflijk. We smelten bijna weg hier. Want waar zit je precies?
Ik zit nu in de sporthal van La Rue. Ja, eigenlijk aan de voet van de Obispo, geloof ik, is dat... Dat scheelt weer, want dat scheelde weer wat logistiek gedoe. Dat we niet nog even de laatste bergrit bergop hoeven te gaan. Want ja, zo'n kool oprijden, dat kost altijd heel veel tijd. En wat nog meer tijd kost, is de berg weer afrijden. Dus we zitten nu gewoon in een dorp aan de, nou ja, beneden eigenlijk.
En, ja, lekker. Want het is finish bergaf vandaag, hè?
Ja, finish bergaf. Dus,
Hoe is die afdaling?
Nou ja, we hebben niet over het parcours... Of ik heb niet over het parcours gereden. Maar ik begrijp dat het een eentje is met veel haarspeelbochten.
Oeh, listig.
Maar goed, ja. We zullen zien.
Laten we hopen op weer zo'n prachtige shot van Alaphilippe die naar beneden danst.
Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld zal je dat weer
ongetwijfeld
doen.
Maar waar zat je vanochtend precies? Want ik kreeg een mooi beeld door van jou.
Ja, nou ja, ik begon vanochtend in Po, waar we donderdag eindigden. En daarna naar Lourdes, het bedevaart. Ja, ik ben op bedevaart gegaan eigenlijk.
En? Voel je je verlicht?
Nou, het was wel bijzonder, want alle bussen stonden in het park voor de grote basiliek daar. Dat leverde al enigszins bijzondere plekjes op. En wat de Tour, want zo is de Tour dan ook alweer. Wat die bedacht hadden was, er was aan de achterkant, of eigenlijk aan de zijkant van die basiliek, zit daar de meest heilige plek van Lourdes. De grot van, moet ik even spieken hoe dat ding ook weer heet, de grot van Masiabel. Waar de heilige maagd Maria in 1858 aan Bernadette Soubirou verschenen is, volgens de overlevering.
Ik wou net zeggen, je kent je klassiekers hoor.
Ja, dat is Google. Maar hoe dan ook, ze hadden daar zeg maar een soort pad gecreëerd, want normaal is het natuurlijk heel druk daar. Maar geaccrediteerde journalisten, maar dus ook renners, die konden via een speciale met dranghekken afgezette... pad konden ze naar die grot toe. Was niet zo heel veel van de start. Dus ik stond daar op een gegeven moment... ik wilde het toch ook wel even zien. En toen inderdaad kwam er een renner aangereden. Nadat eerst al trouwens ploegleider Frans Maassen van Lotto Jumbo even kan kijken. Ik bedoel Limburger, dus waarschijnlijk vrome katholiek. En daarna kwam Andrea Pascalon. Ja, dat is niet een naam.
Ah.
Een naam, of Pascalon, dat is een Italiaan. Dus waarschijnlijk ook een vrome katholiek. Niet een
ja,
naam
waarschijnlijk
die je
wel.
Deze tour ooit gehoord hebt. Maar hij kwam daar toch even kijken en zette zijn fiets daar neer. Aan de zijkant en werd dan opgewacht door, een priester of een pastoor. Daar moet ik even vanaf zijn. En er stond zeg maar echt een rijtje stoelen alsof het een soort dienst is. En hij ging dan naar voren. En ja, nou, ik wil niet zeggen dat hij ingezegend werd. Maar ja, hij was daar toch heel even een paar minuten stond hij daar. Wat zou ik zeggen? Even een rustpunt in de Tour te zoeken en misschien te bidden dat hij deze monster-etappe zou overleven.
Ja, want hij is meer een sprinter, toch?
Hij is in ieder geval geen klimmer, dat weet ik wel.
Nou ja, laten we hopen dat hij gezegend is. Andrea Pascalon, we gaan hem onthouden.
Ja, en dat is...
Was hij de enige?
Nee, nou, wel de enige die ik gezien heb. Ik heb daar, wat zal het zijn, 5 of 10 minuten gestaan. Ik begreep dat Julien Vermoot ook langs was geweest, hoorde ik van collega's.
Uiteraard.
Ik vermoed nog wel meer, maar Pascalon is de eerste enige die ik gezien heb. Maar ja, daar kom je al snel bij de gevleugelde uitspraak die je hier heel vaak hoort. Dat is ook de Tour. Nou ja, dit is dus ook. Dat is eigenlijk alles, alle gekke dingen, rare dingen, vervelende dingen, bizarre dingen die je hier in 4 weken meemaakt. Op een gegeven moment zeggen wij hier dan tegen elkaar van, om het een beetje mee te kunnen omgaan, denk ik of zo, is dan altijd, nou, dat is ook de Tour. En dit was wel weer zo'n moment, moet ik zeggen.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Maar,
de Tour is heilig, hè, in Frankrijk.
Ja, ja dat was letterlijk het geval vanochtend.
Is Sagan ook gezegend? Want die kon wel wat zegeningen gebruiken, had ik het idee.
Nou, Sagan, ik reed toevallig achter de bus van Bora Hansgrohe aan richting Lourdes. En die waren helemaal de laatste bus ook. Dus die stonden helemaal achteraan in dat park. En dat was nogal een eind om dan naar die grot te komen. Bovendien beweegt Sagan niet zo heel makkelijk. Dus ik vermoed dat hij niet daar is gegaan. Ik stond donderdagochtend heel lang bij de bus ook van Bora. En toen hebben we nog met de teamdokter gesproken en met de persman en zo. We wilden toch wel even weten of Sagan nog steeds zo vrolijk is zoals hij altijd is. En hoe dat nou toch kan dat hij toch gewoon doorgaat. Want iedereen heeft waarschijnlijk donderdag wel gezien dat zijn hele rechterkant... vol met gaas en verband en weet ik veel. Zijn hele rechterkant is gewoon geschaafd en er zijn bloeduitstortingen. Dan zegt die dokter, hij heeft geen zware blessures en het is verantwoord. En Peter is zelf ook een slimme jongen. Die weet zelf ook wel wanneer het echt niet meer kan. Dat twijfel ik altijd een beetje aan of veel mensen dat echt weten. Maar oké.
Okay, ja, dat snap ik heel goed. He hit a rock with his ass, toch?
Ja, dat was wel de money quote van die woensdag, geloof ik. Ja. Ze bleven volhouden dat hij nog steeds zijn laconieke zelf was. Maar als ik nu voor mij uitkijk en op de tv-schermen zie, dan is hij daar flink aan het afzien. Maar ja,
ja hij heeft het zwaar, hè?
Bijzonder. Maar ja, wat het bijzonderste of het meest bijzondere was van een uurtje bij de bus staan van Bora Hansgrohe, dat was dus donderdag voor de etappe, was dat hij kwam helemaal aan het eind. Hè, er is een uur dat ze kunnen tekenen. Hij kwam helemaal op het eind die bus uit om nog te gaan tekenen. En dan ging hij toch. Er stonden al 4, ze zagen het uit alsof rijke sponsoren waren, stonden te wachten. Ging hij netjes mee op de foto. Daarna waren er toch zeker 20, 30, 40 fans die handtekeningen van hem wilden, een foto met hem wilden. En dat nam hij toch allemaal nog steeds de tijd voor. Precies hetzelfde, ik weet niet of je dat filmpje gezien hebt van de Twitter-account van Bora Hansgrohe, maar woensdag ook was hij met de ambulance, vervoerd na zijn val. Kwam hij heel laat aan bij het hotel van Bora en toch ging hij daar dan, terwijl hij eigenlijk niet echt meer kon bewegen, ging hij nog handtekeningen uitdelen op de foto. Wat dat betreft blijft het een zeer bijzonder figuur.
Ja, wat een sportman. Ongelooflijk. Ik kan niks anders zeggen. Maar hij heeft het nu heel zwaar dus.
Hij moet op tijd binnenkomen nu. Hè. We zullen, als de mensen dit horen, dan zullen ze waarschijnlijk wel weten wat er gebeurd is. Maar ja, laten we toch hopen dat hij het redt. Want ja, die groene
trui
hoort wel bij.
Anders kan hij aanhaken bij Demar, toch?
Ja. Ja, dat was gisteren het goede wiel. Ik weet niet of dat vandaag het goede wiel is.
Ja, en, oh ja, trouwens, which reminds me, ben je al op de foto geweest met het bord van Sagan?
Ah, dus daar zeg je me wat. Nou, ik had daar gisteren alle tijd voor gehad, maar toen stond hij er niet.
Huh? Dus, was hij ook geblesseerd?
Ja, misschien was zijn rechterkant ook. Nee, ik sta nog niet op de foto met het bord van Sagan, jammer genoeg.
Ah, jammer. Je hoort misschien op de achtergrond wat geluiden. Ik zit namelijk in het wielercafé Pompet. En mijn zweetkeet was dusdanig warm. De temperatuur ging boven de 40 graden. Dat ik buiten ben gaan zitten met een kruk. Dus wellicht dat je op de achtergrond af en toe wat honden... of misschien wel de zachte klanken van Michel Wuits en José de Kouwer hoort. Want het staat hier al aan. Maar dat je in ieder geval weet wat het is.
Nou ja, ik kan daar verder niks van zeggen. Want op mijn achtergrond kun je Laurent Jalabert horen... of Frans commentator, die naam ik niet meer kwijt ben. Of het geluid van mijn collega's, dus ach, hè?
Zo komen we er wel. En dan, de man om wie het eigenlijk de hele week al draait, Geraint Thomas. Heb je hem nog gesproken, gezien? Hoe is het met hem? Wat voor indruk maakt hij op jou?
Nou ja, hem spreken, als iemand in de gele trui zit, dat is de enige manier om op te spreken. Of 's ochtends voor de start beuken en meeluisteren. Of na afloop met de persconferentie, dus... Dat zou ik niet echt spreken willen noemen. Maar ik heb een aantal mensen die hem goed kennen heb ik gesproken. Maar dat is dan de op één na beste manier. Want ja, eigenlijk wist ik ook niet zo heel veel van die man. Ik bedoel, het is niet alsof hij... Hij is niet alsof hij uit niks is gekomen. Hij is natuurlijk al jaren een goede renner. Maar hij was natuurlijk altijd in de schaduw van Vroom. Dus ja, ik was ook wel benieuwd wat voor persoon het nou is. En iedereen die hem kent, die zegt dat het een ontzettend grappige... ontzettend aardige man is. En Matthew Heyman, die jaren met hem in de ploeg heeft gezeten bij Team Sky, in het begin van Team Sky, die zei van ja, misschien komt dat niet helemaal goed over in interviews nu. Maar hij is echt een hele leuke vent. Heel vaak, regelmatig gebeurt het dat hij een grap maakt, waardoor de hele tafel dubbel ligt van het lachen. Nou ja, dat hebben we eigenlijk nog bijna niet gezien. Behalve de persconferentie op de laatste rustdag. Toen zat hij naast Froome en toen zei hij van ja, er was er weer een vraag van... gaan jullie nou met elkaar ruzie maken, hè, nu jullie zo vlak bij elkaar staan? En toen zei Thomas van, we zitten al 11 jaar bij elkaar in de ploeg. We zijn vrienden, we wonen al heel lang bij elkaar. Dus we kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden. Kleine pauze voor komisch effect. Toen zei hij, tenminste, nu nog wel. Nou ja, dat is ongeveer het meest humoristische wat hij naar buiten heeft laten zien.
Nou, voor iemand van Sky vind ik dat al heel wat.
Ja, maar hij schijnt dus... er was één anekdote die ik nog wel heb kunnen vinden. 3 jaar geleden was dat geloof ik in de Tour. Toen viel hij in de afdaling van... Ik ben de berg even kwijt. Maar dat was die afdaling waarin Barguil, die niet zo goed kan sturen, hem eigenlijk de berm in duwde. Toen viel Thomas over een muurtje. Eigenlijk een beetje à la Gilbert.
Dat was echt een flinke klap.
Ja, alleen wonder boven wonder... Hij knalde geloof ik tegen een houten paal, waardoor zijn val wat gebroken werd. Dus hij hield er niks aan over. Maar hij vertelde na afloop, kwam hij bij de media. En toen vroegen ze, hoe ging het? Wist je nog wel waar je was? Toen vertelde hij, ik moest even wat vragen beantwoorden van de dokter. Waar ben je? Weet je nog wie je bent? Welke dag is het en zo? En toen zei hij, ik voel me nog heel helder. Dus ik zei maar, ik ben Chris Froome. Nou ja, dat is blijkbaar de humor die hij heeft. Alleen ja, in interviews en ik weet niet hoeveel interviews jij van hem gezien hebt na afloop. Maar dan komt hij redelijk timide, schuchter, voorzichtig. Ja, misschien een beetje saai zelfs over. Maar zo schijnt hij toch echt niet te zijn, zou ik maar zeggen.
Ik hoop dat het er nog een beetje naar buiten komt. Als hij misschien wat losser komt. De druk is hoog, hè, namelijk voor hem.
Ja,
dat is eigenlijk... Het enige waar hij nog aan onder door kan gaan, toch?
Nou ja, dat lijkt zo. Alleen die vraag heb ik toen voorgelegd aan beide ploegleiders van Sky. Nicolas Portal en Servaas Knave. En Knave zei, als je nou één groep mensen wel moet uitkiezen die de druk aan kan... dan zijn het baanwielrenners die de ploegachtervolging moeten rijden. Want die werken namelijk 4 jaar lang toe naar één doel. Naar één keer 4 kilometer alles geven. Dus als je dat aan kan, die druk, dan kun je alles aan. Nou ja, Geraint Thomas, of G, zoals iedereen hem noemt. Die heeft zowel in 2008 als in 2012 Olympisch goud gewonnen met de Britse ploeg op de ploegachtervolging. Dus. Sorry. Dus hij is meer dan gewend aan die druk. Dus eigenlijk was dat misschien, zeker omdat natuurlijk 2012 waren de Olympische Spelen ook nog in Londen, in eigen huis. Dus waarschijnlijk was de druk toen hoger dan dat hij nu is, zelfs in de gele trui.
Ja, dat klopt. Wat dat betreft hebben we weinig hoop voor Tom. Denk je dat Tom vandaag nog iets gaat proberen? Of heb je zoiets van, Thomas is gewoon sterker?
Tom gaat ongetwijfeld nog iets proberen. Maar of dat ook gaat lukken, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Maar ja, de vraag, die zijn natuurlijk al dagen, zo niet weken. Een week gaat die vraag inmiddels... is het antwoord ook een beetje automatisch piloot. Als er een kans ligt, dan probeert hij die te grijpen. Maar hij weet zelf ook wel dat het ontzettend lastig wordt om de opvolger van Joop Zoetemelk te worden. In ieder geval dit jaar.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Neem niet weg dat we natuurlijk enorm van ganser harte hopen. En nog een vraagje die ik voor je had. Heb jij Young Bubbles of Bob Jungels al gesproken?
Ik zat erover na te denken toen ik hier naartoe reed. Want ik verwachtte deze vraag al. En toen dacht ik, Bob Jungels heeft eigenlijk een hele kleurloze tour gereden. Ik weet niet of jullie dat, of ik dat mag hardop mag zeggen in deze podcast. Maar,
absoluut niet.
Maar hij is natuurlijk een ontzettend goede renner. Maar hij is uitgespeeld als klassementsrenner. Maar hij is gewoon natuurlijk nog niet een top klassementsrenner. Hè? Hij is geen topklimmer. Hij is een hele goede renner, maar geen topklimmer. Niet top 5 klassementsrenner nog. Dat zou misschien nog kunnen. Alleen daardoor is hij wel iemand geweest die eigenlijk te kort nog in het klassement stond. Waardoor hij niet kon aanvallen. En dus ik zat erover na te denken en toen kwam ik hier aan. En verdomd, Bob Jungels zat in de kopgroep.
Ja, inderdaad ja.
Dus misschien, maar ja, tot nu toe was er echt geen enkele aanleiding nog om het met Bob Jungels te praten of met hem over het te hebben. Maar misschien vandaag.
Ik moet heel eerlijk bekennen dat je daar, daar heb je gewoon wel echt gelijk in. Ja. Hij rijdt tot nu toe een vrij kleurloze tour. Maar vandaag in de aanval en morgen natuurlijk de tijdrit.
Ja. Zeker.
En wellicht dat Bob gewoon dan eindelijk eens kan gaan huishouden. Zoals we hem het liefste zien natuurlijk.
Ja, maar hebben jullie eigenlijk ook liever dat hij wint nog boven Tom Dumoulin die tijdrit, of niet?
Ja, zeker.
Ja?
Nee, dat antwoord moet ik rectificeren. Dat is als kiezen tussen je twee kinderen. Dat kan niet.
Oké.
Dus,
Jongens de rit en Dumoulin de gele trui. Dat is een beetje wat jullie...
Ja. Ja, ik denk dat de Rode Lantaarn dat die dan een barbecue gaat geven als dat gebeurt morgen.
Oké, nou die ga ik dan net niet meer redden, jammer genoeg. Maar,
Jawel, we wachten op je. We barbecuen net zo lang door totdat je er bent.
Nou ja, dan, dat is ook de tour, zou ik dan bijna willen zeggen, ja.
Om er nog maar een lekker cliché in te gooien.
Ja.
Lekker. En nog even vooruitblikken morgen op die tijdrit. Tom is dus genoemd als kanshebber. Thomas, zie jij Froome nog ergens... iets geks doen met vandaag en die tijdrit? Of denk je echt dat hij de handdoek geworpen heeft?
Voor mijn gevoel, iedereen zag natuurlijk iets heel symbolisch woensdag in die... die is breed uitgemeten, dat bericht over de teamradio. Volgens mij 5 kilometer voor de top, waarop hij zei... ik voel me niet zo goed, hoe voel jij G? Dat zag iedereen als een soort symbolische machtsoverdracht van Froome naar Thomas. Mm-hmm. Ik denk dat we nu wel kunnen concluderen dat Froome gewoon net niet zo goed is. Ik bedoel, het scheelt natuurlijk al niet zoveel, hè, maar gewoon net niet zo goed is als dat hij de afgelopen jaren was in de Tour. En ook niet zo goed als hij was in de laatste week van de Giro dit jaar. En aangezien hij de Giro gereden heeft, was dat ook nog wel enigszins in te calculeren. Dus ik denk eigenlijk dat de reeks van Froome, zowel in de Tour als in grote rondes, dat hij gaat stoppen. Maar goed, dan zul je zien dat als mensen morgen deze podcast luisteren, dat hij zo meteen à la de Finestre een aanval heeft gedaan. Maar die kans lijkt me erg klein.
Ja, het was ook wel een fenomenale reeks natuurlijk, daar moeten we ook eerlijk in zijn.
Hij moest een keer eindigen. Ja, ze hadden het natuurlijk hier al over Portal, Nicolas Portal, ploegleider, die had het al over de Vuelta. Dat zou dan de vijfde op een rij zijn, hè?
Absurd.
En de eerste renner, geloof ik, die dan alle drie de grote rondes in één jaar wint. Maar we dachten altijd al dat 2 grote rondes op een rij, dat dan niet kon. Nou, dat heeft hij in ieder geval geloofstraf, dik. Maar 5 en 3 in een jaar, dat lijkt nu toch echt te veel te worden.
Nee, dat zou ook wel echt te veel van het goede zijn. Ondertussen stiefelt Lotto Jumbo naar een dubbele wereldklassering. Gaat Roglic stiekem het podium opsluipen?
Ik sluit het niet uit. Roglic is natuurlijk echt... Dat is een bijzonder verhaal. Lotto Jumbo heeft ook een hele mooie documentaire over hem. RTL 7, ik weet niet, in samenwerking met Lotto Jumbo, dat moet ik, weet ik niet zeker. Een hele mooie documentaire over gemaakt van een minuut of 20 video. Het is natuurlijk een ontzettend bijzonder verhaal. Ik wil het niet meer noemen, maar ik moet het toch even noemen. Hè, dat hij schansspringer is geweest. Maar
is hij schansspringer geweest, echt?
Voor de bingo, maar even vergeet dat even. Maar het is gewoon een bijzonder verhaal hoe hij zich ontwikkeld heeft. Ook van, hij doorkruist eigenlijk nog meer dan Dylan Groenewegen. Want daar hadden ze ook een 3-jaren plan voor. En dat om een toeretappe te winnen. En dat deed hij in zijn 2e jaar. Maar Roglic hadden ze, ik weet niet of het een 3-jaren plan was eigenlijk. Maar volgens mij wel.
En, ja, zeker. Ze wilden pas in 2020 wilden ze een klassement met hem gaan rijden. Dus niet eens volgend jaar.
Nee, volgens mij was
maar het
dat
jaar erop.
Ik kan me inderdaad nog herinneren bij het begin van dit jaar dat ik bij de ploegpresentatie Marijn Zeeman, die over dit soort dingen gaat bij Lotto Jumbo, zei dat ze inderdaad een 3-jaren plan hadden vanaf nu. Hè? Ja, dat klopt.
En, klopt.
En dan dit jaar zou het zo zijn dat hij zich in rondes van een week ging excelleren. Nou, dat heeft hij meer dan gedaan, want Wonder Romandie. Wat was het? Baskeland, geloof ik. Ja. En de ronde van Slovenië, zijn thuisronde.
Yes.
En dan nu was het inderdaad testen. Maar ja, hij is gewoon ontzettend goed. Je denkt bijna voor volgend jaar. Als Roglic zich volledig op de Tour richt. Als Dumoulin zich volledig op de Tour richt. Zou dat zomaar eens een keer een strijd kunnen worden tussen die twee. En dan ongetwijfeld nog wel iemand van Sky. Dan moeten we nog even uitvinden wie. Maar dat lijkt toch wel een strijd te worden voor de komende jaren, denk ik, zeg ik nu zo. Want Froome en Thomas, hè, zijn allebei al dertigers, laten we dat niet vergeten.
Ja, en Dumoulin en Roglic zijn nog weer even oud, hè?
Ja, die zijn 28, geloof ik. 27 en Roglic 28, geloof ik.
Oh ja, ja. Ja, dat wordt een mooie strijd. En zeker omdat het een beetje dezelfde type renners zijn natuurlijk, hè? Die vertrouwen op een tijdrit.
Precies.
En dan heb je natuurlijk de springveren, dus à la Bardet. Dus de echte klimmers heb je daar tegenover staan. Dat worden mooie tours de komende jaren. Heerlijk.
En dit was nog een tour met eigenlijk weinig tijdritkilometers. Als we er weer meer in gooien, dan wordt het helemaal leuk natuurlijk voor Dumoulin en Roglic.
Ja, maar ik vrees dat de Franse organisatie dat pas doet als Bardet met pensioen is. Maar goed, dat geheel terzijde. Ja.
Of als hij een keer gaat trainen op tijdrijden. Maar dat,
ja, die kans die schat ik heel klein. Volgens mij vind ik dat helemaal niet leuk.
Nee, dat was de grootste verrassing van vorig jaar natuurlijk. Dat hij na de tijdrit in Marseille een persconferentie zei. Ze zeiden, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet getraind op tijdrijden.
Ja, dat vind ik echt wonderbaarlijk.
Ik durfde die quote pas een half uur later te twitteren, omdat ik dacht dat ik het verkeerd gehoord had. Maar goed, dat...
Dat het aan je Frans lag.
Nou nee, hij zei het is in het Engels. We wisten ook niet dat hij Engels kon. Maar ik kon gewoon niet geloven dat hij dat gezegd had. Maar goed.
Wauw. Dat hij Engels spreekt. Ik dacht dat hij nog slechter Engels sprak dan dat hij kon tijdrijden. Maar
ja,
vooruit.
Hij kan veel beter Engels dan dat hij tijd kan rijden. Kan ik mee rijden.
Ik ben heel benieuwd. Ben jij er volgend jaar ook weer bij? Is dan de grote vraag.
Ik denk het wel. Het plan is van wel. Ik zou niet weten waarom niet.
Oké, lekker. Nou, laten we hopen dat we elkaar dan volgend jaar weer spreken.
Ja, lijkt me een goed plan.
Oké. Te gek. Daan, super bedankt voor je bijdrage aan de Rode Lantaarn. We hebben het ontzettend leuk gevonden om elke week even met je te bellen voor een unieke inkijk in de koers. Want ja, ook dat is de Tour.
Ik ga het niet meer zeggen, maar ik vond het ook leuk.
Ja, vond je het ook leuk? Nou, dat is goed om te horen. Ik hoop ook dat de luisteraars van nu.nl het heel erg leuk vonden. En dat zij ook via nu.nl bij de Rode Lantaarn terechtkomen. Dat zou heel mooi zijn. Daan, ik dank je wel. En ik wens je nog even veel sterkte in de sporthal en in de laatste week. Maar geniet er ook van af en toe.
Ja, komt goed. In Parijs gaan we genieten.
Is goed. Ik zie je op de barbecue.
Oké, is goed.
Yes, dat was Daan van nu.nl. Mocht je dit nou leuk vinden, check dan even onze andere aflevering op iTunes en Spotify. Of kom lekker wielrennen met ons kijken in Café Pompet in het Noorderpark. A bientôt! I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.